Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Kreuneman voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Aanstaande zondag hoopt om 10:00 dominee Van den Brink en om 5:00 dominee Koppelaar voor ons voor te gaan. Op maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, zal er openbare belijdenis van het geloof afgelegd worden in het midden van de gemeente door de volgende doopleden. Alexander Willem van Gilst, Anne-Margriet van Gilst van Hoorn, Francisca Antoinette Tjarks. We wensen de belijdeniscategezanten een goede voorbereidingstijd toe en de kerkenraad vraagt u hen op te dragen in uw gebed. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoordij voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoordij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen, Psalm 68, vers 16, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen op deze Hemelvaartsdag uit Psalm 47. Daarvan het eerste en ook het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Onze God, uw vreugd, wees te samen verheugd. Zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. En het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 1 en 3. Gemeente, op deze Hemelvaartsdag willen wij nu samen ons geloof belijden met de woorden van vraag en antwoord 46 en 49 uit de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we uit Psalm 68 het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Psalm 68, het 9e vers, naar de belijdenis van het geloof met vraag en antwoord 46 en 49 uit de Heidelbergse catechismus. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste, dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede, dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen het laatste gedeelte uit dit evangelie. Lucas 24, vers 50 tot en met vers 53. Daarna is er een tweede schriftlezing uit een van de brieven van Paulus, de brief aan Titus. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met vers 15. Maar eerst Lucas 24, vers 50 tot en met vers 53. Dan luidt het woord van de Heere in Lucas 24 vanaf het 50ste vers als volgt. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. De tweede schriftlezing is uit Titus 2, vers 11 tot en met vers 15. De brief van Paulus aan Titus, het tweede hoofdstuk, vanaf het 11e vers. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, grote, eeuwige God, barmhartige Vader in Christus Jezus, heilige Koning, Heere der Heren. U, Heere Jezus Christus, u bent de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U bent opgevaren naar de hemel, toen u uw werk op aarde had volbracht, toen u alles had volbracht, toen u gekruisigd was, toen u was opgestaan en 40 dagen was verschenen, toen nam u uw discipelen mee tot bij Bethanië. En u ging naar omhoog, terwijl u hen zegende, uw handen over hen uitspreide, ging u naar uw Vader. En nu bent u daar, daar in de hemel, voor het aangezicht van de Vader. Als onze voorspraak, als onze tussentreder, als die grote priester in de hemel voor het aangezicht van de Vader, onze grote hoge priester. En door u, Heere Jezus, mogen wij altijd komen bij de Vader, ook vanmorgen, door u, Heere Jezus, omdat u koning bent, omdat u de levende vorst bent, omdat u de dood hebt overwonnen, omdat u leeft tot in alle eeuwigheid. U hebt die verse, die nieuwe, die levende weg geopend tot het hart van de Vader. En door u, Heere Jezus, mogen wij komen bij de troon van de genade. Mogen wij onze God als Vader aanroepen. Mogen we het weer zeggen, onze Vader, die in de hemelen zijt, laat uw naam geheiligd worden. Heere Jezus Christus, u bent onze voorspraak. U bent daar in de hemel en u hebt ons menselijk lichaam meegenomen. In ons vlees. U was geen vlees. U werd vlees. U was geest. U werd vlees. En in dat vlees bent u heen gegaan. Heen gegaan naar uw Vader. U hebt ons vlees meegenomen. Voor het aangezicht van onze Schepper. Voor het aangezicht van onze Vader. En daar bent u in ons vlees. Tot verzekering. U bent daar als ons hoofd. Tot verzekering dat u ook ons als uw leden tot u zal nemen. U bent daar als de eersteling binnengegaan. U hebt de cirkel van ons aardse denken doorbroken. U bent er bovenuit gestegen tot in het hemelse Jeruzalem. En dat hemelse Jeruzalem, dat is vol van u. Als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Daar bent u, Heere Jezus Christus. En u roept ons vanmorgen om ons hart te verheffen tot in de hemel. En u wilt het zelf in ons bewerken, door uw geest. Want u bent daarheen gegaan om uw geest uit te zenden naar de wereld. 10 dagen later bent u gekomen op aarde, Heere Jezus, door uw geest. En nu bent u er nog steeds. We zien u niet, want u bent in de hemel en wij zijn hier op aarde. Maar we horen u wel, uw stem. Het is de geest die spreekt, ook vanmorgen tot de gemeente. En geeft dat we die stem zullen horen. Dat die stem doordringt in ons hart. Dat we zullen horen, zoals we nog nooit hebben gehoord. Zoals we nog nooit hebben geluisterd, dat we de stem van onze zaligmaker zullen horen. Want u bent het die ons roept. U bent het die ons oproept om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En Heere, helpt u ons daarbij. Want wij kunnen dat niet. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Maar u bent God en u regeert. U bent de Allerhoogste. U hebt uw geest gezonden en we vertrouwen erop dat u ook vanmorgen in ons midden bent. En dat u die blijdschap die u gaf in de hemel toen, die u geeft in de hemel nu. Wat hebben de engelen gejubeld toen u binnenkwam, Heer Jezus Christus. Wat heeft Vader zich verblijd in zijn Zoon, toen hij de Zoon zette op de ereplaats. En wat is die blijdschap afgedaald in de harten van de discipelen? En geeft u dat die blijdschap ook in onze harten zal afdalen, hoe we hier ook zitten, wat we ook hebben meegenomen aan zorg en verdriet, aan moeite naar de kerk van morgen of thuis met ons meeluisterend. U kent ons aller leven. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heren, wij leven in een samenleving waar zoveel gaande is, protesten, pro-Palestijnse protesten, in verschillende steden in ons land, wat een chaos, ook de afgelopen nacht, juist op die hemelvaartsdag. Maar Heere Jezus, te midden van al die chaos, mogen wij weten dat wij een koning in de hemel hebben, die het al regeert, die het gezegd heeft dat hij komen zal. En geeft dat we dan uit mogen zien naar uw komst, Heere Jezus Christus, hier op deze aarde. Dat u alle dingen nieuw zult maken. Heere, we bidden dat u ons allen wil geven wat nodig is op deze morgen, in heel ons leven. Help ons om te leven uit uw woord. Dat bidden we in het bijzonder vanmorgen voor onze belijdeniscategezanten. Voor degenen die afgelopen jaar de belijdeniscategezatie hebben gevolgd, voor al degenen die aanwezig waren, maar in het bijzonder ook voor die 3 doopleden van de gemeente die openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen op de 2e Pinksterdag. Geef hen in de strijd het zicht op u, Heere Jezus Christus, want u bent overwinnaar. En wees dan ook zo vanmorgen in ons midden. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt u in de brief aan Titus. Daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 11 tot en met vers 13. En daar lezen wij in Gods woord, Titus 2 vers 11 tot en met vers 13, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het thema voor de preek dat luidt als volgt: de vrucht van hemelvaart. Dat is het thema voor de verkondiging. Drie punten voor de preek. Allereerst, wat is verschenen? Ten tweede, wat wij verloochenen. En ten derde, wat wij verwachten. De vrucht van de hemelvaart. Eerst, wat is verschenen? Ten tweede, wat wij verloochenen. En tenslotte, wat wij verwachten. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de verkondiging. Dat doen we uit Psalm 24. Psalm 24, vers 4 en vers 5. Verhoogt, o poorten u den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 4 en vers 5. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De vrucht van hemelvaart, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste wat is verschenen, ten tweede wat wij verloochenen en tenslotte wat wij verwachten. Gemeente, jongens en meisjes, nog niet zo lang geleden was het Koningsdag. En jullie hebben het gevierd, ook op school, toch? Voorafgaand aan die Koningsdag met een koninklijk ontbijt en koningsspelen. En wat is dat altijd een fijne dag. Ook die Koningsdag zelf, een mooie dag, een gezellige dag. En vandaag, jongens en meisjes, vandaag is het weer Koningsdag. Vandaag vieren we niet de verjaardag van onze koning Willem-Alexander, maar vandaag vieren we dat onze koning, de allerhoogste koning, de Heere Jezus Christus, dat hij naar de hemel is gegaan. Ja, gemeente, zo beleiden we dat. Met de Heidelbergse catechismus, dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. Voor de ogen van de discipelen. Ze zijn erbij geweest. Petrus zegt het later, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. We zijn aanschouwers geweest. Wat een dag moet dat geweest zijn. Jongelui, stel je voor dat je erbij geweest was. Hij nam je mee tot buiten, tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en hij zegende je. En plotseling, terwijl hij je zegende, kwamen zijn voeten in beweging. En ging hij weg. Niet naar voren, niet naar achteren, naar boven. De weg die de Vader voor hem had geopend. Op de Goede Vrijdag had de Vader dat gedaan. Toen had de Vader het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Nadat Jezus Vader had verzoend. Nadat hij het heilswerk op aarde volbracht, stond hij op uit de dood. 40 dagen lang verscheen hij aan de mensen. En toen voer hij ten hemel op vol eer. Nee, hij ging niet steeds verder en verder omhoog, totdat hij in de hemel aankwam. Een wolk nam hem weg. En Jezus verdween in die wolk. Jezus ging op in die wolk. En die wolk, dat was een beeld van de hemelse heerlijkheid. En wat hebben de engelen toen gejubeld, toen Jezus die hemelse heerlijkheid binnenkwam. En wat heeft de Vader zich verblijd, toen hij zijn zoon zette op de ereplaats. Wat een koningsdag, wat een kroningsdag. Wat een blijdschap in de hemel en ook hier op aarde. De discipelen keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. In de evangelie is het voor ons opgetekend wat er nu precies gebeurde op die Koningsdag. En in de brieven, in het bijzonder in de brieven van Paulus, wordt het verschillende keren aan ons uitgelegd wat dat nu voor ons betekent. Die Kroningsdag. 40 dagen lang is hij verschenen toen hij hier op aarde was. Aan de vrouwen, aan de discipelen. Op de paasdag, op de 8e dag. Op weg naar Emmaus, bij de zee van Tiberias. Hij is verschenen aan Kefas, zegt Paulus in de 1e Korinthebrief. En daarna aan de 12. Daarna aan meer dan 500 broeders tegelijk. Hij is verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En als laatste, zegt Paulus dan, als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. De zaligmakende genade van God is verschenen, zegt Paulus dan tenslotte nog in die brief aan Titus, een van zijn laatste brieven. Paulus geeft zijn geestelijke zoon nog een boost mee. Een theologische basis voor het onderwijs dat hij moet gaan geven in die gemeenten van Kreta. Is verschenen. Met die woorden begint onze tekst vanuit het Grieks. Is verschenen. Zoals een standbeeld dat eerst verborgen is door een doek, dat er overheen ligt, dat dat beeld bedekt, maar dan onthuld wordt. Wat eerst verborgen was, wordt nu gezien, aanschouwd, ontdekt, gekend. Wat een wonder. We kenden hem niet meer. Hij was voor ons verborgen. We hebben hem verlaten. Mens zonder God. Wat is een schepsel zonder schepper? Hij zit gevangen in zijn eigen wereldbeeld. In een gesloten wereldbeeld. En de weg naar boven is afgesloten. Niet meer aangesloten op de levende. De eeuwige dood tegemoet. Maar dat. Die cirkel van ons denken, van ons gesloten denken, dat heeft de levende doorbroken. Hij is verschenen. Zo jubelt Paulus het uit in onze tekst. De zaligmakende genade van God is verschenen. Al in het Oude Testament in de belofte. En nu in het Nieuwe Testament in niemand meer dan in zijn Zoon. Jezus Christus. Is Gods reddende genade in eigen persoon. En hij is verschenen. Aan wie? Wat lezen we in onze tekst? Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. In ieder geval bedoelt Paulus daarmee aan al die mensen daar op het eiland Kreta die het evangelie van de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Het is verschenen. Het is geopenbaard. In de gemeente van Christus. In de kerk wordt niemand buitengesloten. Dan alleen diegene die zichzelf buitensluit. Een mens die onder de evangelieverkondiging heeft gezeten, kan nauwelijks nog verloren gaan. Dan alleen door de zonde van het ongeloof. Het is verschenen aan alle mensen. Het is ons bekendgemaakt, gemeente. Het is Goede Vrijdag geweest. En het is Pasen geweest. Het heil in Christus. Het is ons verkondigd. Niet door een zichtbare verschijning. Ook aan die mensen op Kreta is Christus niet zichtbaar verschenen. Christus was al 30 jaar in de hemel. Maar door het woord, komt hij ons nabij. De ten hemel gevarende, toen en nu nog steeds. Ja, zo is Paulus deze brief dan ook begonnen. Het eerste hoofdstuk, het tweede vers, daar lezen we het al. Hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Door de prediking, zo voegt Paulus eraan toe, die mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van onze God. Overeenkomstig het bevel, vers 3 van hoofdstuk 1, van God, onze zaligmaker. Onze zaligmaker. Zo wordt God genoemd. En dat is opmerkelijk. Dat lezen we tot 3 keer toe in deze brief. In alle 3 de hoofdstukken. 1 keer. God, onze zaligmaker. Hoofdstuk 1, vers 3. Hoofdstuk 2, vers 10. Hoofdstuk 3, vers 4. Er is het voortdurende refrein door deze brief heen. God, onze zaligmaker. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarom moeten zij nu op pad gaan, de discipelen. Daarom moeten zij het werk van Christus op aarde voortzetten. Het heil van God in Christus gaan verkondigen. Dat was het laatste wat hij tot hen sprak. Voordat hij werd opgenomen, u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En het is ook u, ook jou verkondigd, het evangelie van de hemelvaart van Jezus Christus. Wat zij met hun eigen ogen hebben gezien. Wat zij met hun eigen oren hebben gehoord. Wat zij Met hun ogen hebben aanschouwd en met hun handen hebben getast van het woord des levens. Wat zij hebben gezien, wat zij hebben gehoord, dat hij ons ten goede daar is. Hij heeft de cirkel doorbroken. De cirkel van ons eigen ik. Ons gesloten wereldbeeld. In onze naam, zegt Calvijn. In onze naam is hij de hemel binnengegaan. En zo heeft hij er ons toegang verschaft en ons verzekerd dat de poort die voor ons gesloten was vanwege onze zonde nu geopend is. Nu, gemeente, het is Koningsdag. Het is Kroningsdag. Wat een evangelie. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Wat is verschenen, dat was de eerste gedachte. En dan ten tweede, wat wij verloochenen. Ja, gemeente, als we daar iets van gaan begrijpen. Als we het weer gaan zien, wordt het eerst of opnieuw. Wie Christus Jezus is, dat hij leeft, dat hij is opgestaan. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En als we het gaan ontdekken wat ons nu in Christus genadig is geschonken. Als we het gaan beseffen. Vanwege onze zonde was het onmogelijk om voor God te verschijnen. De hemel zou voor eeuwig gesloten moeten blijven. We zouden voor eeuwig naar de hel verstoten moeten worden. Maar God, God onze zaligmaker, wat een evangelie. Ja, die God die niet wil dat er iemand verloren gaat. Die God die rijk is in barmhartigheid, zegt Paulus in het volgende hoofdstuk, vanaf het vierde vers. Maar, hoofdstuk 3 vers 4, maar. Toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker, daar hebben we het weer, God onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Zijn liefde, hoofdstuk 3 vers 4, tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die hij in rijke mate, zo lezen we dan in het zesde vers van het derde hoofdstuk, die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus, onze zaligmaker. Wanneer heeft hij dat gedaan? Toen je voor het eerst je knieën ging buigen voor Koning Jezus. Toen je voor het eerst leerde schuilen met al je zonden achter dat bloed van het lam. Toen je zijn genade niet meer kon weerstaan. Is het ervan gekomen in uw leven. In dat van jou. En je het gaan beseffen. Is het doorgedrongen tot in je ziel. Dat je buiten Jezus geen been hebt om op te staan voor God. Je hebt zijn genade, je ziel vervuld. Want als we er toch iets van gaan beseffen, en opnieuw iets van gaan beseffen van die genade, van die zaligmakende genade van God, die verschenen is voor alle mensen. Als we er iets van gaan beseffen van wat in die hemelvaart heeft plaatsgevonden. Van dat wat Christus heeft volbracht. Dat hij, zoals de Hebreeën schrijver dat zegt, voor ons de hemelen is doorgegaan. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. Voor ons. Dat hij. Niet alleen zoals Calvijn dat zo prachtig verwoordde. Niet alleen de poort die voor ons gesloten was vanwege onze zonde geopend heeft, maar dat hij daar nu ook is voor het aangezicht van de Vader als onze voorspraak, waardoor je elke dag weer komen mag. Hoe je het er ook vanaf gebracht hebt, wat er ook gebeurd is, waardoor je elke dag weer komen mag. Door die verse en die nieuwe, die levende weg die Christus heeft gebaand. Die grote hoge priester, omdat hij die priester is over het huis van God. Daarom mag u elke morgen weer naderen tot het hart van de Vader. Als je er iets van gaat beseffen. Als de Geest je doet zien. Als de Geest je er weer meer van doet zien. Die Geest waarvan Christus had gezegd, als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Waarvan Christus had gezegd, vlak voordat hij heen ging, die zal over u komen, de kracht van die Geest. Ja, het is die Geest, door wiens kracht wij gaan zoeken wat boven is. Waar Christus zit, aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Het is die Geest die het zegt in je ziel, die getuigt met jouw geest, die het zegt in je ziel, wat buig je neer, ziel, waarom ben je zo onrustig in mij, hoop op God. Die Geest die zich paart aan het woord en dat woord door laat dringen in je hart, hij trekt je ogen naar omhoog, boven alles uit, net als dat vliegertouw. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat wel eens gedaan. Vliegeren. Vliegeren op het strand. En als het je lukt. En als die vlieger dan echt de lucht in gaat. Dan begint die vlieger aan je te trekken. Door het strakke touw. Dat doet de Heilige Geest nu ook. Hij trekt je naar de Heer Jezus toe. Ja, gemeente, daarom gaf hij ons het brood en de wijn, opdat wij ons eraan gewennen, opdat wij onze harten opheffen naar de hemel, waar Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En hoe meer we ons daarin oefenen, hoe meer we ook de zonde gaan haten, voor wegvluchten. Dat is de boodschap die Paulus hier meegeeft. De zaligmakende genade van God is verschenen, die ons verschenen is, leert het ons. Zo begint het 12e vers, leert ons. Wat leert die zaligmakende genade van God ons? De goddeloosheid en alle wereldse begeerten te verloochenen. Dat was het probleem daar in die gemeente op Kreta. Er waren dwaalleraren gekomen. En hun leer gaf ruimte voor goddeloosheid. Paulus zegt het in het laatste vers van het eerste hoofdstuk. Het laatste vers van het eerste hoofdstuk. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken. Zij laten duidelijk merken dat ze niet aan de wijnstok verbonden zijn. De levenssappen uit de wijnstok vloeien niet door die ranken heen. Zij kennen geen levende relatie met de Heer Jezus Christus. Ze zeggen wel dat ze gerechtvaardigd zijn, maar ze laten er niets van zien in de heiliging. Paulus zegt het ook direct na onze tekst in het 14e vers, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Waarvoor? Vers 14, hoofdstuk 2. Waarvoor heeft hij zich voor ons gegeven? Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Als je het weer beseft, wie Christus voor je is. Gemeente, dat is het beste middel in de strijd tegen de zonde. Als je weer ziet wie Jezus voor je is. Dat hij voor ons steeds tussentreedt bij de Vader. Dat hij die nieuwe en die levende weg heeft gebaand. Waardoor je dagelijks mag toegaan tot de troon van de genade. Om werkelijk te leven. Op adem te komen. Nabij Gods hoog verheven troon. Hoe dichter je bij Jezus leeft. Hoe meer je het in die zonde niet meer uit kunt houden. Die, afschuwelijke zonde, die wereldse begeerte. Die zaligmakende genade van God leert het ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Johannes benoemt het in 1 Johannes 2 vers 16 wat die wereldse begeerten inhouden. Hij benoemt daar in 1 Johannes 2 vers 16 drie categorieën. De wereldse begeerten, dat is allereerst, zegt Johannes, de begeerte van het vlees. Dat is ten tweede, zegt Johannes, de begeerte van de ogen. En dat is tenslotte, zegt Johannes, de begeerte, de hoogmoed van het leven. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat is niet uit de Vader, zegt Johannes, dan dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Op de hemelvaartsdag staan we voor de spiegel, gemeente, nu dat gesloten wereldbeeld doorbroken is. Op welke punten is er in mijn leven, in dat van u en in dat van jou, bekering nodig? In de praktijk van het leven. De zaligmakende genade van God leert het ons, onderwijst ons. Heel letterlijk vertaald staat er vanuit het Grieks: zij voedt ons op. Die genade verandert je, voedt je op, vormt je, vernieuwt je. Christus is de bron van de heiliging. De ten hemel gevarene. Hij leert het ons vandaag door zijn geest. De goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Hij leert ons. Die geest die van Christus is uitgegaan, die door je heen gaat stromen. Hij leert het je een afschuw van de zonde te krijgen. En heel concreet die zonden te brengen aan de voet van het kruis. En ze daar te verloochenen, te kruisigen en bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld. In deze tijd, zegt Paulus in vers 12. En zo werkt het toch in de praktijk. Hoe meer je leeft onder een open hemel, hoe meer je leeft vanuit die hemelvaart van Christus, hoe meer zijn blijdschap je hart zal vervullen. En hoe minder je van al dat andere nodig hebt. Hoe minder gevoelig je bent voor de zonde. We zien dat bij de discipelen gebeuren. Hoe meer die boodschap van de hemel van boven naar beneden binnenkomt in hun harten, hoe meer ze leren aan hem alleen genoeg te hebben. Genoeg aan hem en nooit genoeg van hem. Ze keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, terwijl ze God loven en danken, ook al is hij in de hemel. En zijn wij op aarde. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Wat wij verwachten, wat wij verloochenen, dat was de tweede gedachte. Ten slotte wat wij verwachten. Gemeente, die toewijding aan Christus. Alleen, de ten hemel gevaren koning, die toch alle aanbidding waard is, was die er maar altijd in ons leven. Dat zijn blijdschap door je heen stroomde, zoals bij de discipelen toen. Wat kun je daar soms naar verlangen? Maar wat is de praktijk? Weerbarstig. Wij staan gewoon met twee benen hier op deze aarde. En wat kan die ten hemel gevarene dan ver weg zijn? En wat kan die Gods regering dan duister voor je zijn? Als je let op alles wat er om je heen gebeurt in de wereld, wat er allemaal in je eigen leven zich afspeelt, als je let op die oude mens die die zomaar weer de kop opsteekt, ongedacht, onverwacht, ik dacht hem eronder te hebben, maar ach, hij is in de hemel en wij zijn hier op aarde. Dat is de realiteit. Dat is het voor de discipelen ook. En toch leert de Geest het hen dwars door alles heen. En hij wil het u ook leren. U die in Christus bent, daartoe voedt hij u op. Die zaligmakende genade van God leert het ons. Jezus, die de zaligmakende genade van God is in de eigen persoon. Het een hemel gevaren, hij leert het ons. Hoe leert hij het ons? Door zijn woord leert hij het ons. Door zijn woord is hij ons geopenbaard. Door de brieven van Paulus leert hij het ons. En door zijn geest leert hij het ons. Door de strijd en aanvechting heen leert hij het ons. Ja, het zijn hoge tonen en we kunnen er vaak niet bij. Het gaat ook zo tegen je gevoel in. Tegen de praktijk van het dagelijks leven. En toch. Toch leert die zaligmakende genade van God het ons. Paulus zegt het ook in die andere brief. In die Efezebrief. Dat God, die rijk is in barmhartigheid, ons met Christus heeft levend gemaakt. En als hij ons met Christus heeft levend gemaakt, heeft hij ons ook met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Hij is de hemel binnengegaan in ons menselijk vlees. Hij was geen vlees. Hij is het geworden. Geboren uit de maagd Maria. We belijden het met de catechismus dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben. Als een betrouwbaar onderpand. En wat geeft dat een hoop en verwachting. Voor wie dagelijks struikelt, tegen zichzelf oploopt, tegen die oude mens. Wij hebben ons vlees in de hemel. Als een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ook ons zijn leven tot zich zal nemen. Hij is als eersteling ons voorgegaan. En wat geeft dat een verwachting? Voordat onze ziel in ons sterven ten hemel reist, hebben wij ons vlees in de hemel. En dat is nog maar het begin. Hij zal ook ons lichaam weer uit het stof doen herrijzen. En we voelen het aan die woorden van onze tekst. Het zijn hoge woorden, hoge tonen. Paulus kan nauwelijks woorden vinden om dit hoge hemelse in aardse termen uit te drukken. Genade leert het ons. Genade zo oneindig groot. De goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. In deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten, zo begint dan het 13e vers. Terwijl wij verwachten. De zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Jezus Christus. Die zaligmakende genade uit vers 11 loopt uit op die zalige hoop uit vers 13. Die zalige hoop. En dat is geen onzekere hoop, dat is een vast vertrouwen. Hoop en verschijning. U mag ook vertalen hoop op de verschijning. Hoop op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hoop op de verschijning. En dan komen we opnieuw dat woord verschijning tegen in vers 13. Eerst in vers 11 is verschenen en dan, terwijl wij verwachten, de verschijning. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen in de persoon van Jezus Christus. En hij zal verschijnen Hij is verschenen in zijn genade, zegt Paulus. En hij zal verschijnen in heerlijkheid. In de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En heel letterlijk staat er vertaald vanuit het Grieks, de grote God en zaligmaker van ons, Jezus Christus. De grote God en zaligmaker van ons, Jezus Christus, wordt hier dus niet alleen zaligmaker genoemd, hij wordt ook God genoemd, de grote God. Meer dan ooit wordt het zichtbaar met de hemelvaart. De Godheid van Christus. En in al die drie hoofdstukken van die brief aan Titus, en dat is ook niet toevallig, in al die drie hoofdstukken komen we diezelfde beweging tegen. Drie keer wordt gezegd, in al die drie hoofdstukken één keer, dat God onze zaligmaker is. En drie keer wordt direct daarop volgend van Jezus gezegd dat Hij onze zaligmaker is. Dat kan geen toeval zijn. Hij, die één van wezen is met de Vader, die nu alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij regeert vanuit het midden van de troon. Jezus Christus, onze voorspraak bij de Vader. Hij komt terug als rechter van het heelal. Ja. Die twee mannen hebben het gezegd, toch jongens en meisjes? Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen kwamen daar twee mannen in witte kleding. Misschien waren het engelen, of misschien was het wel Mozes en Elia. Twee mannen in witte kleding, die kwamen uit de hemel. En die zeiden het tegen de discipelen, toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan. Waarom zitten jullie zo omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal zo terugkomen, zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hemelvaart is niet los te denken van de wederkomst. We belijden het, gemeente, in al onze belijdenisgeschriften, al vanuit de vroege kerk, in de apostolische geloofsbelijdenis, als in één adem, dat Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En we belijden met de catechismus. Dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Jezus zegt het zelf, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien, aangezicht tot aangezicht, de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Jezus Christus, zoals Stefanus het zag, de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En u en jij, ben je er klaar voor? Verwacht je hem op zo'n manier, zoals jouw docent jou verwacht? In het klaslokaal. Hij heeft op je gerekend. Een plek voor je klaargemaakt. Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Wie rekent op hem, die onze berekeningen doorkruist, die mag leven in geloof, in de zalige hoop op het eeuwige leven. Zoals Paulus deze brief begonnen is, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden van de eeuwen beloofd heeft en nu in zijn Zoon geopenbaard heeft. De cirkel is doorbroken. Van boven naar beneden. Het is Koningsdag vandaag. Het venster is geopend. Het venster op de hemel, het zicht op de portalen. Opdat u, uw taak op aarde, alle dagen van de week, des te beter zult uitoefenen. Met vreugde en blijdschap. Door de tranen heen. In de hoop en de verwachting dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen. Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En op het 13e vers, wie heb ik nevens u, naast u, omhoog in de hemel. Psalm 73, vers 12 en 13. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere Jezus Christus, opgestane levensvorst, ten hemel gevaren koning, koning aller koningen en Heere aller heren. U hebt zelf de cirkel doorbroken, de cirkel van ons aardse denken. U bent er bovenuit gestegen. U hebt onze ogen omhoog getrokken. Zoals dat vliegertouw, zo hebt u uw geest gezonden. En die geest, daarvan hebt u het gezegd, die zal het uit mij nemen en die zal het u verkondigen, opdat ook u zult zien. En Heere, doet u het dan, doet u het zelf door ons heen, opdat wij zien meer dan wat we om ons heen in de wereld zien, meer dan wat we zien in ons eigen hart, meer dan die oude mens die steeds weer de kop opsteekt, opdat we door de strijd heen mogen zien, Jezus Christus met Stefanus, zien Jezus aan de rechterhand van God, de heerlijkheid van God en Jezus. Heere, vervul ons met uw geest. Maak ons leeg van onszelf en vol van de liefde van Christus, vol van de wil van de hemelse Vader. Leer ons volgen, zoals de discipelen, zonder vragen. Door de pijn en de moeite heen, door het afscheid heen. Leer ons volgen, leer ons te gaan naar Jeruzalem, naar de bovenzaal, met blijdschap, u te verwachten, Heer Jezus Christus. Want u hebt het gezegd, ik kom weer terug en geef dat we er dan allen klaar voor zijn. Dat niemand van onze gemeente dan achterblijft. Dat we allen u tegemoet mogen gaan in de lucht om u als koning te onthalen. Opgestane levensvorst, gebieder aller volken. U bent het die regeert. Leer ons volgen zonder vragen. U kent ons allen. U weet wat ieder nodig heeft. Denk aan ons allen, ook de komende dagen. Breng ons zondag de gemeente weer samen in uw huis. We bidden, geef ons kracht. Geeft u dat in het bijzonder ook aan Lianne en Sarah Lynn en aan mijzelf en aan ons als familie, als we aanstaande zaterdag onze vader en schoonvader naar zijn laatste rustplaats zullen brengen. Dat we steeds weer opnieuw mogen zien, er overheen, er komt een dag dat de doden zullen opstaan, wij hem tegemoet gaan in de lucht. Heere, help ons om tot die dag te volharden in geloof, te zien op de Meester. Leer ons volgen zonder vragen. Wij bidden en danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij zingen uit Psalm 99 en daarvan het 8e vers, Psalm 99, het 8e vers, geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. 99 vers 8. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.